Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De Hubble-telescoop, de wetten van Mendel en wat dacht je van de Schrödinger-vergelijking? Wetenschap is mensenwerk. Of nou ja, vooral mannenwerk als je de geschiedenisboeken en vernoemingen mag geloven. Toch zijn er altijd vrouwen in de wetenschap geweest. Maar hoe komt het dat we hun namen niet kennen? En is de wetenschap van nu wel zo inclusief als we denken? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Hendrik Spiering.
Hallo.
Hoi. En met Margriet van der Heijden.
Hi.
Hoi. Margriet, jij schrijft veel over natuurkunde. Hebben we het ook vaker over gehad. Maar vandaag gaan we het hebben over vergeten vrouwen in de wetenschap. Daar wilde ik het al heel erg lang met jou over hebben. Want je hebt een hele serie portretten geschreven voor NRC onder andere. Ook voor het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde. En nou ja, ik wil eigenlijk als eerste van jou weten, waarom is dat een belangrijk onderwerp?
Eigenlijk is het voor mij pas later belangrijk geworden. Ik heb zelf natuurkunde gestudeerd en ben daarin gepromoveerd. En toen ik studeerde aan de VU in Amsterdam, begon ik met 3 vrouwen op 40 mannen. Na de herfstvakantie waren er nog 2. En na de kerstvakantie was ik de enige vrouw. En ik weet dat we tegen het eind van mijn studie een keer een gastlezing hadden van een vrouwelijke hoogleraar van een andere faculteit over Nobelprijswinnaar Barbara McClintock. En tijdens dat college ging het over dat er altijd zo weinig vrouwen in de natuurwetenschap geweest waren. En ik weet nog dat ik als student toen dacht, nou, dat vind ik nou niet zo'n cool onderwerp, weet je. Je moet gewoon natuurkundig onderzoek doen. En als je dan heel goed bent, dan komen die vrouwen er vanzelf wel.
Ik was doen heel gewoon niet genoeg hun best, zeg maar.
Meer dat ik dacht van, nou ja, tegenwoordig kunnen meisjes wel studeren. Kijk maar naar mij. En ik kende dan van andere universiteiten, we hadden een klein netwerk, NIMF heette dat. Ook wat vrouwen, wij gaan dit wel oplossen, ja, meer ja. Dat gevoel. En pas veel later realiseerde ik me, hey, maar als je nou goed gaat kijken in de geschiedenis, dan zijn er al heel lang altijd vrouwen geweest. En die hebben allemaal dat gedacht, wat ik zelf dacht. En als je deze vrouwen maar blijft vergeten of niet voor het voetlicht haalt, dan blijven mensen denken, dit zijn de pioniers en nu kan het eindelijk.
Ja, het is ook een soort cliché dat die vrouwen het nooit gedaan hebben, dat iedere keer maar herhaald wordt, terwijl het wel zo is.
Er zijn altijd vrouwen geweest. Daarbij past wel de kanttekening dat ze altijd in de minderheid waren. Maar van hun levens kun je dus ook leren waarom ze altijd in de minderheid zijn gebleven en welke obstakels er waren. En dat geeft je ook handvatten, om het maar een beetje lelijk te zeggen, voor de toekomst.
Wat ik ook belangrijk vind, is dat de wetenschap ook graag over zichzelf vertelt. Dat het heel erg open is en zeg maar de ruimte biedt voor talent. Heel erg meritocratisch eigenlijk. Van, als je het maar kunt en doet, dan kom je er wel. Terwijl daarachter zit ook zeg maar wetenschap als zoals het beoefend wordt. Zoals het door mensen wordt uitgevoerd. Met systemen die mensen inrichten.
Een sociale bezigheid is het eigenlijk.
Ja. En die ook groepen mensen kunnen bevorderen en andere groepen kunnen benadelen.
Wetenschap geeft heel sterk natuurlijk onze samenleving vorm. Hè? Denk aan mobieltjes. Je kunt talloze toepassingen noemen. Maar omgekeerd geeft natuurlijk de maatschappij de wetenschap vorm, althans het wetenschappelijk bedrijf vorm. En die vormgeving bepaalt ook weer keuzes, hè, in onderzoeksonderwerpen. Dus in die zin staan ze helemaal niet los van elkaar.
Nee, precies. Dus wat we eigenlijk vandaag gaan doen is, we gaan die vergeten vrouwen onvergeten maken. We gaan ze weer in het voetlicht zetten. Kijken wat ze hebben gedaan, wat ze hebben ontdekt, wat ze ons hebben laten zien over de wereld. En ook over hoe ze daar gekomen zijn. Want ja, door dat te bekijken kunnen we iets achterhalen over dat wetenschappelijk bedrijf. En voordat we beginnen, als je mensen vraagt van denk eens aan een wetenschapper dan, of aan een beroemde wetenschapper, dan denk ik dat er in eerste instantie snel mannennamen zullen oppoppen. Dus de klassiekers, Einstein komt al snel voorbij. En als je dan vraagt, denk nu eens aan een vrouw, dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen Marie Curie. Hoe kijk jij naar Marie Curie als voorbeeld van een vrouw in de wetenschap?
Zij was natuurlijk uitzonderlijk, omdat zij 2 Nobelprijzen heeft gewonnen. Omdat ook haar dochter vervolgens een Nobelprijs won. Zij kan heel gemakkelijk opgevoerd worden als uitzondering die de regel bevestigt. En als voorbeeld van, zoals jij zegt, van zie je wel, de wetenschap is meritocratisch. En als je maar goed genoeg bent als vrouw, dan kom je er. Maar helaas, alleen Marie Curie was van dat kaliber.
We kunnen niet dus, allemaal Marie Curie
ja,
zijn.
Ja, en ik denk maar, dat ja. juist dat perspectief vaak op vrouwen eerder demotiverend dan motiverend werkt. En dat is ook wel benoemd hoor, door mensen als het Curie-effect. Wat eigenlijk...
Oh ja, heet dat echt zo?
Nou ja, ik geloof, ik weet niet precies of die naam nog steeds gangbaar is. Misschien zijn er ook andere namen aangegeven, maar ja.
Dat je dan als vrouw denkt, het zal wel aan mij liggen. Want Curie kon het wel en ik loop tegen problemen op of zo.
Of dat je denkt dat eerder dat er misschien gezegd wordt, kijk maar, als vrouwen zo goed waren in de natuurwetenschap, dan zouden er wel veel meer wetten, natuurwetten naar vrouwen zijn genoemd, ontdekkingen zijn gedaan. En nou ja, er was alleen Marie Curie. Ja. Dus eigenlijk bevestigt zij dan juist het beeld.
Curie is dus de naam die iedereen kent, maar wat we deze aflevering gaan doen, en daar heb ik heel veel zin in, is namen die iedereen vergeten is. Ja, weer noemen. En dan ben ik heel erg benieuwd, Margriet, bij wie we gaan beginnen.
Ik wilde beginnen met Laura Bassi. Zij werd geboren in 1711. En dat is eigenlijk in de tijd waarin de natuurwetenschappen zoals we die nu kennen hun vorm kregen. Dus aan het eind van de 17e eeuw had Newton zijn Principia geschreven, werden de natuurwetenschappelijke methoden met experimenten ontwikkeld. Een beetje zo, hè, op de manier zoals we ze nu kennen. En iets daarna in 1711 dus werd Laura Bassi geboren. En zij schopte het tot de eerste vrouwelijke hoogleraar in Europa en ik denk ook in de wereld.
En in welk land was dat?
Dat was in Bologna, dus in wat nu Italië is.
Ja, wat
toen was
het toen?
Natuurlijk wat anders georganiseerd.
Ja, Oostenrijk-Hongarije, denk ik.
en Laura Bassi wordt daar geboren. Krijgt zij dan als meisje al onderwijs? Hoe is dat dan geregeld in Bologna in die tijd?
Nou, Laura Bassi had het geluk dat ze uit een well-to-do familie stamde. Dus zij kreeg thuis onderwijs. En dat was echt, als je terugkijkt, goed georganiseerd. Latijn, Frans, Grieks, logica, natuurwetenschap, wiskunde of meetkunde.
En dat krijg je dan wel van een tutor bijvoorbeeld?
Ja, er kwamen mensen aan huis en een daarvan was Cartono Cattoni. En die stak overal de loftrompet over haar, dat zij zo slim was, zo intelligent. En dat kwam ook de aartsbisschop van Bologna ter oren, Lorenzini Lambertini. En die liet haar in 1732, dat was 5 jaar nadat Newton was overleden, haar 49 stellingen, die zij zelf had opgeschreven, verdedigen. En dat leverde haar een doktorstitel op. Dus zij kon promoveren. En heel kort daarna mocht ze ook toetreden tot de Academie van Wetenschappen in Bologna. En weer iets later kreeg ze ook een speciale leerstoel aan de Universiteit van Bologna.
Ja, de oudste van Europa.
Ja, en wat wel zo was, zij mocht de universiteit enkel betreden bij hele speciale gelegenheden. Als er hoog bezoek was of een promotieplechtigheid. En dat raakt wel een klein beetje aan wat je tegenwoordig nog ziet. Je zou een beetje beledigend kunnen zeggen dat ze daarbij een soort excuustruus was. Maar dat is te zwaar aangezet. Maar je ziet wel vaak dat als organisaties dan een vrouw hebben. Hè, en ook zie je dat bij natuurwetenschappelijke instituten. Als je een paar decennia geleden kijkt. Dat die dan ook gelijk naar voren werden geschoven als token.
Ja, maar het grote verschil is dat ze op andere dagen dus niet naar binnen mocht.
Zij mocht op andere dagen helemaal niet naar binnen. En zij deed iets heel verstandigs. Zij dacht heel goed na over met wie ze ging trouwen. Zij trouwde een man die ook van natuurwetenschap hield. En die ook haar het licht in de ogen gunde, zeg maar. Dus zij schreef aan een vriend. Ik heb iemand gekozen die dezelfde weg van studie bewandelt als ik. En die mij, daarvan heb ik me al eerder verzekerd, niet van dat pad zal proberen weg te voeren.
Maar dat is natuurlijk bijzonder belangrijk natuurlijk. Ja,
ja. En dat is leuk, want ik heb natuurlijk voor die serie veel vrouwenlevens beschreven. En dat zie je echt, dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Je kan beter ongehuwd blijven dan met een man huwen, zeg maar, die niets in jouw activiteiten ziet. Als je carrière wil maken, althans.
Ik bedoel, de wetenschap was nog niet zo uitgekristalliseerd in aparte vakgebieden, neem ik even aan, in de 18e eeuw. Dus had zij wel een terrein waarin ze veel onderzoek deed, waar ze bekend om staat?
Ja, natuurkunde. En dan was het in die tijd, was zij vooral geïnteresseerd in elektriciteit. Oh. Dat was toen, er werd net een studie gemaakt van allerlei elektromagnetische verschijnselen. En zij en haar man kochten een groot huis, waren allebei rijk. En kochten ook allerlei meetapparatuur en voerden thuis heel veel experimenten uit. En zetten ook thuis een heel onderwijsprogramma op. De universiteit was daar op zich blij mee. Dus ze kreeg ook salarisverhoging. En er kwamen dus allemaal studenten bij haar thuis college volgen. En zij werd uiteindelijk Lambertini, de aartsbisschop, die was paus geworden. En benoemde haar tot een select groepje van wat hij Benedictijnen noemde. Een select groepje binnen die academie van Bologna. Om die weer meer leven in te blazen. Dus zij creëerde thuis echt een levendige onderzoeksomgeving.
En ook wel interessant dat dus zeg maar in de grosso modo kloppen de clichés vaak wel. Maar dus dat een aartsbisschop en een paus een vrouw zo stimuleert en de kansen geeft. Dat gebeurde dus ook.
Ja, en dat zullen we ook nog in de andere verhalen zien. Religie en wetenschap worden vaak als tegenstanders van elkaar gepresenteerd. En dan wordt er ook verwezen naar de rol van de kerk en religie, hè, bij het klein houden van vrouwen. Maar dat is niet per se een wet van mede en persen dat altijd gebeurt. Want interessant bijvoorbeeld over dat groepje Benedictijnen binnen die academie, is dat na de toetreding van Bassi twee andere vrouwen ook toetraden tot dat groepje. Emilie du Châtelet, die het werk van Newton in Frankrijk verspreidde. En Maria Gattani Agnesi, die uit Milaan kwam, wiskundige was. En die tot hoogleraar wiskunde werd benoemd. Maar dat is een beetje een twijfelachtig verhaal, omdat zij zelf diep religieus was en tot een klooster toetrad en eigenlijk nooit colleges heeft gegeven. Dus er wordt nog steeds over getwist of ze nou wel of niet echt hoogleraar was.
Ja, dus er is natuurlijk de titel en of je ook doet wat een hoogleraar doet. En van Bassi kun je wel zeggen dat ze met haar onderzoek aan huis en de colleges die ze daar gaf, ja, weliswaar niet aan de universiteit, maar wel als een hoogleraar in ieder geval onderwijs gaf en onderzoek deed.
Ja, absoluut. En ze had ook contact met heel veel andere geleerden, zoals Alessandro Volta. Maar wat echt bijzonder is, dat ze tussendoor ook nog 8 kinderen kreeg. 3 overleden jong. En wat ook wel een les is, is dat de zaken weer heel snel kunnen keren. Na haar dood ontstond in 1796 oorlog in Bologna. Napoleon kwam eraan.
De Franse verovering Italië.
De Franse verovering van Italië. En daarbij werd de bibliotheek van de Academie van Bologna zwaar beschadigd. En het werk van Bassi is dus grotendeels verloren gegaan. En Napoleon vond ook dat er eigenlijk geen vrouwen in de wetenschap thuis hoorden. Dus het was weer afgelopen met de vrouwen. En dat is iets wat je vaak terugziet ook in de periode daarna. Het gaat even goed. Ja. Maar het zijn er te weinig om het balletje aan het rollen te brengen en de natuurwetenschap zo te veranderen dat hun aanwezigheid vanzelfsprekend wordt.
Ja, want als je hier kijkt, kwam wat je beschreef, dat kleine groepje kwam even op. Maar dat leidde niet tot iets bestendigs, niet tot een cultuurverandering eigenlijk van de academie in Bologna.
Nee, want een theorie is, zeg maar, kan je daarmee zeggen, nou, dat is toch, vrouwen kunnen dat ook prima als er al zo'n vooroordeel is. Dus dan kan je dat gewoon verlaten. Maar die krachten die zijn natuurlijk zo groot om die geslachtelijke verdeling tussen verschillende soorten werk maar vol te houden. En ja, Ik vind het zo interessant, omdat er dus ze wordt dus heel erg geholpen door allerlei mensen. Niet dat ze dat niet op eigen kracht doet, maar ze wordt mogelijk gemaakt doordat mensen haar een kans geven. Die bisschop denk ik dan vooral aan.
Ja, dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Ja. Iedereen moet een kans krijgen. En natuurlijk in die tijd was wetenschap ook een voorbehouden, toch vaak, niet altijd hoor, maar aan elite. En je ziet ook dat in het geval van Bassie, dat er aan een heel aantal voorwaarden voldaan werd. Dat ze ouders had die haar goed onderwijs gaven. Dat ze een thuisonderwijzer had die in haar geloofde. Dat ze geld genoeg had later om een groot huis te kopen en meetapparatuur. Ja. Dat ze een man had die het haar toestond. En er waren natuurlijk heel veel mensen en ook in die tijd ook mannen die simpelweg de kans niet kregen om zelfs maar onderwijs te volgen.
Nee, met Bassie hebben we iemand natuurlijk ook dicht bij de geboorte van de natuurwetenschappen eigenlijk. En je beschreef al even met Napoleon krijgt in ieder geval dat even een terugslag. Maar hoe gaat dat later in de 19e eeuw? Eigenlijk vraag ik naar een nieuwe naam, een wetenschapper voor de 19e eeuw.
Spak ze rommelt nu en haalt een naam uit de hoge hoed.
De naam die ik daarvoor heb gekozen is die van de Amerikaanse Henrietta Leavitt, geboren in 1868. Zij noemde zichzelf astronoom later, maar in de biografie die een man over haar schreef stond dat ze tevreden was om een klein deel te zijn van het grotere geheel wat de natuurwetenschap is.
Dat is ook de plaats die een astronoom dient in te nemen natuurlijk.
Ze was een domineesdochter. Diep gelovig. En ook in haar leven zie je dat wetenschap en religie niet diametraal tegenover elkaar staan. Ze kreeg een goede opleiding, eerst bij Oberlin College en daarna bij de Society for the Collegiate Instruction of Women. Tegenwoordig het Radcliffe College bij Harvard University, waar ze in 1892 afstudeerde. En het was een brede opleiding met Latijn, Grieks, filosofie, meetkunde en een heel klein beetje astronomie.
En een goede opleiding eigenlijk voor die tijd ook.
Zeker, ja.
Om te genieten. En je zei dat ze in haar laatste jaar kreeg ze astronomie.
Ja.
Pakte toen, het vuur van de astronomie bij Leavitt.
Nou, dat zou heel goed kunnen. Ze had een A-, dat is een A+, dat zou natuurlijk de top of de beeld geweest zijn.
Ja.
Maar na haar opleiding ging ze in elk geval werken bij Harvard College Observatory, waar Edward Pickering de directeur was, als computer, zoals het werd genoemd.
Ja, want dat is...
Ja, dat moet je even uitleggen.
Ja, dat is een fascinerende geschiedenis. Maar voordat er computers waren met schakelborden, was computer een beroep. Een letterlijk een soort, zou je een soort rekenaar?
Rekenaar, ja. Een berekenaar, een rekenaar.
Het werk van Leavitt bestond eruit dat ze samen met een heel aantal andere vrouwen fotografische platen bestudeerde. Dus de grote telescoop die bij Harvard stond en ook bij andere instituten. Daarmee werden foto-opnames gemaakt. Van een heel ander type dan we tegenwoordig moeten voorstellen. Hè? Want we hebben het over eind 19e, begin 20e eeuw. En de taak van die vrouwen was dan op die foto's bijvoorbeeld sterposities te analyseren. Of de lichtintensiteit van sterren te noteren. Dus het was niet rekenen, maar het was wel erg routinematig werk. En werk wat heel nauwkeurig uitgevoerd moest worden.
En dat werd in dit observatorium ook echt als een vrouwenbaan gezien. Het waren alleen vrouwen die deze baan uitoefenden.
Ja, die vrouwen mochten niet de telescoop bedienen of zelf bedenken wat voor onderzoek ze met die data gingen doen. Dus hun werk moest zich in principe beperken tot die meer administratieve kanten van de sterrenkunde, om het zo te noemen. En aanvankelijk werkte ze ook, Leavitt, ook onbezoldigd. Na een paar jaar ging ze een paar reizen maken, onder andere door Europa. En toen kwam ze in 1903 terug en uiteindelijk werd ze wel betaald. En $30 cent per uur, dus omgerekend zou dat nu schijnbaar iets van $9 per uur zijn. Maar zij was zo goed dat ze toch ging nadenken over wat ze noteerde.
toegang voor mensen met deze baan tot de discussies die onder de heren astronomen dan plaatsvonden, is natuurlijk een stuk moeilijker, kan ik me voorstellen, als je helemaal eigenlijk alleen maar met de foto's mag werken.
Ja, zeker. En het leuke van haar is dat ze toch haar eigen onderzoekje als het ware deed. Wat haar gevraagd werd was naar variabele sterren te kijken. Dus sterren die soms die opflakkeren, die zeg maar periodiek met een bepaalde frequentie helderder en dan weer minder helder zijn. Dus knipperende sterren zou je kunnen zeggen. En zij bracht daar ruim 1700 van in kaart. Zij merkte dat hoe helderder de ster opvlamt tijdens dat knipperen, hoe trager de ster ook knippert. En in 1912 ging ze 25 van die sterren, cefeïden genoemd in de kleine Magellaanse wolk, nog eens heel nauwkeurig onder de loep nemen. En toen zag ze dat je die, als je op een logaritmische schaal de frequentie van het knipperen uitzet tegen de minimale en maximale helderheid, dat je daar dan een rechte lijn door kan trekken.
Dus ze ontdekt eigenlijk een astronomische wetmatigheid.
Ja, zij ontdekt een wetmatigheid en het leuke daaraan is, je zou het kunnen samenvatten dat dankzij die wetmatigheid die zij ontdekte, dit type sterren als kilometerpaaltjes van het heelal gebruikt kon worden door later eerst Shapley en daarna Edwin Hubble. Die keek naar deze sterren in sterrenstelsels verder weg, die ze gebruikte als kilometerpaaltjes en die zo kon laten zien dat het zo is dat sterrenstelsels van allemaal van ons af lijken te bewegen. Dat ze dat sneller lijken te doen naarmate ze ver weg staan. En dat leidde uiteindelijk weer tot natuurlijk de gedachte dat het heelal uitdijt.
Ja, het belang van die ontdekking, waar zij dus aan de wieg staat eigenlijk. Zij heeft de eerste grote stap daarin gezet. Dat is bijna niet te overschatten.
Nee, en zij heeft eigenlijk de methode ontwikkeld waarmee die ontdekking gedaan kon worden. Met nog één tussenstap dat je pas met die methode kan werken als je ook een paar sterren hebt waarvan je de afstand kent en de helderheid kent. Zodat je de hele methode kan eiken. En dat is door iemand anders gedaan omdat zij zelf vrij jong op 53-jarige leeftijd overleed in 1921.
Dit is niet de boeken ingegaan als de wet van Leavitt, neem ik aan.
Nee, helemaal niet. Haar werk bleef zelfs zo op de achtergrond. En zij zelf, dat mensen niet wisten dat ze overleden was. Haar werk werd aanvankelijk ook helemaal niet onder haar eigen naam gepubliceerd. Het was Pickering, de directeur van het observatorium, die de wetmatigheid publiceerde.
En zonder haar te noemen dus?
Nou, hij schreef wel in het artikel dat het werk was voorbereid door Miss Leavitt. Maar de auteursnaam op het artikel was de zijne. Daar hebben andere collega's zich voor beijverd om toch duidelijk te maken dat dat niet klopte en dat het Leavitt's werk was.
En, toen al?
Ja, toen al. Dus al in de jaren 20. En in 1925 is er ook een Zweedse wiskundige geweest die haar wilde voordragen voor de Nobelprijs. Alleen was ze toen al overleden. Een postuum kan die prijs niet worden toegekend.
Nee, en die auteursnaam die zegt eigenlijk alles binnen de wetenschap. Als je naam op een artikel staat, dan claim je daarmee eigenlijk het hele intellectuele eigendom van alles wat je daarin in beschrijft. Dus, dus dat is niet dat dat Leavitt dan genoemd wordt in het artikel, zegt eigenlijk heel weinig als daarboven niet haar naam staat.
Ja, en dat is ook natuurlijk een belangrijke reden waarom vrouwen uit de geschiedenisboekjes of de kanon van de natuurwetenschappen zijn verdwenen. Want Leavitt is niet de enige die dingen heeft ontdekt of een wetmatigheid heeft ontdekt. Maar als jij in een ondergeschikte positie verkeert, en zij was ook niet gepromoveerd of zo, ze was gewoon een intelligent iemand. Maar als jij niet de titulatuur hebt, de positie van een hoogleraar, de prijzen of de erkenning of het netwerk, dan zal je naam heel gauw naar de achtergrond verdwijnen. Omdat je werk dan, zoals die ene biograaf zei, a small part of a greater thing called science is.
Ja, dat kun je natuurlijk mooi zeggen. Maar voor die pikkering, die kon lekker wel de credits en de erkenning en de eer toch mooi opstrijken. Zo.
Ja, maar daarom vind ik het ook zo belangrijk, omdat het ten onrechte vergeten is. Ja. Het zijn dus eikpunten in een verleden waarvan je denkt van, oh ja, vrouwen die zaten allemaal thuis. Nee. Die waren allemaal heel erg bezig. Alleen het werd voortdurend toegedekt. Je zag er niet zoveel van.
Nou ja, en ze leverden het grondwerk hier. Weet je, van dus zelfs alleen dat feit al wordt niet heel erg benadrukt. Hè, dus gewoon de eerste analyse. Maar dan ook nog, toch die het werken daarmee. Hè, het verder brengen, het inzicht krijgen.
Ja, dat. En dus ook, ja, het trof mij wel heel erg dat zinnetje wat ik net al uitsprak van die biograaf. Dat er dan wordt gezegd, nou ja, ze was diep religieus, ze was zelf tevreden met haar plek.
Mm-hmm, ja.
Dus de vrouw werd natuurlijk vaak in een gedienstige rol gedrongen ook. En dus niet alleen bij leven, hè, want als je zo'n calculator bent, dan zit je al in de gedienstige rol. Of als je thuis moet blijven om de kinderen op te voeden. Maar ook postuum, door te zeggen, nou ja, ze was er zelf ook echt tevreden met die rol.
Ja, niks aan de hand.
Maar wat dat betreft ben ik wel blij dat in het geval van Leavitt, dat je zegt dat er ook in de jaren 20 al toch mensen in het geweer kwamen eigenlijk. Toen ze erachter kwamen van hier gebeurt iets wat niet in de haak is. En ik vroeg me af, gebeurt het nou vaker dat mannen of hoogleraren, dan vaak mannen, zo brutaal eigenlijk een inzicht of ontdekking toe-eigenen?
Ja, ik denk als je in de geschiedenis gaat kijken, dan zie je dat echt veel vaker. En soms niet per se zo brutaal. Nu noemen we het brutaal, hè, in het geval van Pickering. Waarschijnlijk vond hij het heel gewoon dat hij het werk van zijn assistenten gebruikte. En misschien vond hij zichzelf wel heel aardig dat hij haar nog noemde aan het begin van het artikel. Hè. Dus hij keek ook met de ogen van zijn tijd. Maar je hebt veel voorbeelden van vrouwen achter een man of broer en zus die samenwerkten. Het voorbeeld wat ik hier wilde noemen is dat van de ook Amerikaanse Alice Ball, die in 1892 werd geboren. En die een ontdekking deed die heel veel mensen met lepra heeft geholpen. En wat ik mooi vond aan dat verhaal is, ook zij is heel lang vergeten. Maar in 2019 gingen mensen nog eens kijken in Londen naar de Fries op de London School of Hygiene en Medicine. En zagen dat daar alleen maar mannennamen op stonden gebeiteld van belangrijke mannen, hè, voor de medische wereld. En toen zijn drie namen toegevoegd van vrouwen. Van Marie Curie, van Florence Nightingale en van Alice Ball.
Ah, ja. Maar terwijl ik Curie en Nightingale heb ik al eerder gehoord, maar Ball nog niet. Dus ik ben benieuwd, wat heeft zij ontdekt, bijgedragen?
Ja, Ball was de dochter van een journalist en de kleindochter van een fotograaf. Zij zelf studeerde farmacie en farmacologische chemie en haalde dus twee bachelors in Seattle aan de University of Washington als zwarte vrouw, wat heel bijzonder was in die tijd. En haalde daarna haar master in de chemie op Hawaii, waar ze ook scheikunde ging doseren aan de universiteit. En ook daar was ze in allebei de gevallen de eerste zwarte vrouw ooit die zoiets deed. Maar in de avonduren deed zij haar eigen onderzoek. En zij keek naar hars uit een bepaalde boom die onder andere op Hawaii dus groeide. En in die hars zat een werkzame stof die sommige mensen met lepra hielp. En lepra was in die tijd echt een afschuwelijke ziekte en ook heel besmettelijk. En dat betekende dat als je lepra had, dat je dan soms ook naar een leprozenkolonie werd verbannen.
Om de gemeenschap te beschermen, dat waren harde tijden, ja.
Ja, dat is echt verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Dat mensen dan, ook in het geval van Hawaii, op een uithoek van het eiland werden gezet. Echt afgezonderd van de rest van de samenleving. En wat Alice Ball deed, die werkzame stof, die zat in dat olieachtige, harsachtige mengsel. En dat was al met al niet zo heel erg effectief. En zij zocht naar een methode om die werkzame stof te isoleren, in water oplosbaar te maken, zodat je die kon injecteren.
Ja, klassieke wetenschap.
Ja, en zo heeft ze, dat is haar gelukt. En zo heeft ze in elk geval bewerkstelligd dat 75 mensen uit die leprozenkolonie uit Hawaii naar huis konden. Maar bovendien heeft ze ervoor gezorgd waarschijnlijk dat duizenden niet naar die kolonie hoefden. Maar ja, goed, haar naam is misschien nog meer dan Leavitt's naam dus in de vergetelheid geraakt.
En hoe komt dat?
Dat komt doordat zij nog jonger dan Leavitt overleed. Ze zou tuberculose gehad hadden, maar er gaat ook altijd nog op Hawaii, is heel lang zeg maar de overlevering rondgegaan, dat er chloorgas ontsnapte tijdens een van de colleges in het laboratorium en dat zij daardoor eigenlijk ziek is.
Ja, en om dat geheim te houden, doodsoorzaak tuberculose.
Ja, maar ja, dat is heel moeilijk nog te achterhalen. Wat wel gebeurd is, is dat de decaan van de Universiteit van Hawaii, dat die haar werk heeft gepubliceerd na haar dood. En ook in hele grote hoeveelheden dat middel is gaan produceren. Dus vermoedelijk er ook goed aan verdiend heeft.
En is dat, want dan komen we een tweede geval eigenlijk tegen van die toe-eigening. Werd Ball nog wel genoemd ook in die publicatie of is dat niet gebeurd?
Nee, maar er was wel een chemicus werkzaam in Hawaii. Harry Holman, ook werkzaam aan de universiteit. En dat was ook de man die Ball gestimuleerd had. Eigenlijk wat jij net zei, Hendrik, er zijn ook altijd mensen natuurlijk die aan de andere kant staan. En die had haar juist bij leven heel erg gestimuleerd om dat onderzoek te doen. En die heeft dat onrecht rechtgezet al in 1922 in een publicatie.
Huh? Iets anders dan Leavitt.
Dus hij heeft echt gepubliceerd en haar alle credits gegeven. Maar ja, toch duurde het dus tot 2019 voordat haar naam op die Fries werd gezet in Londen. Als een van de mensen die toch heel belangrijk zijn geweest.
Ja, ze zou dus in allerlei handboeken in een terloopse opsomming gewoon niet mogen ontbreken. En dan ook nog dat ongelooflijke verhaal dat ze nog zo jong was toen ze dat allemaal deed.
Je vertelde dat ze ook al doseerde op die leeftijd.
Ja, in elk geval was ze begaafd genoeg. En ze had natuurlijk die masteropleiding voltooid om daar als docent te gaan werken. En ik kan me voorstellen dat ze daar op Hawaii ook voor veel mensen een rolmodel geweest moet zijn.
Ja, en is het waarin het verhaal van Ball misschien een beetje verschilt met de eerder verhalen, is dat ze niet per se een hele goede afkomst had? Is dat wel een verandering die past bij deze tijd, dat de wetenschap wel iets toegankelijker wordt voor verschillende rangen en standen?
Ja, maar dat is natuurlijk een proces wat helemaal los van die feminisering, als je dat allemaal zo mag noemen. In de 17e en 18e eeuw waren het de hoge heren en een enkele dame die met eigen geld deden. En dat was ook een hele kleine groep natuurlijk. En in de 19e wordt het dan groter. En dan, dat is zeg maar de nazistaat die meer onderwijs gaat geven aan de bevolking. Ook omdat ze in dienst moeten en allemaal moeten kunnen lezen en schrijven natuurlijk. En dat gaat langzaam aan. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand als Faraday, wat toch, ik zeg toch wel, mag wel een van de grootste natuurkundigen van de 19e eeuw noemen. Ik geloof zijn vader heet dan een eenvoudige hoefsmid te zijn. En Pasteur, ook niet de eerste, de beste, die is volgens mij de zoon van een leerlawyer, weet je. En dus die komen dan naar boven. En dat raakt dan natuurlijk op een gegeven moment ook de vrouwen en de zwarte vrouwen. Het is natuurlijk een hele keten, dat heet tegenwoordig intersectionaliteit, al die door elkaar lopende ongelijkheden.
Maar we kunnen wel stellen dat het trager, moeilijker en meer barrières opleverde voor vrouwen.
Ja, die vooroordelen blijven natuurlijk bestaan.
Ik denk in het geval van Alice Ball met die grootvader als fotograaf en die vader als journalist, dat je niet echt kan zeggen dat ze uit een achtergesteld milieu kwam. En zeker ook niet omdat die grootvader en vader ook al baanbrekend bezig waren. Dus het was juist ook een familie die probeerde de grenzen te verleggen. Ja. En die daarvoor ook wel de middelen had, ook om haar te laten studeren.
Oké, we hebben het nu voorbeelden uit de Verenigde Staten en Italië gehad. Ik denk dat het ook wel nuttig is om even te kijken hoe dat hier in Nederland was voor vrouwen in de wetenschap. Dus dat brengt ons bij de laatste ongekende wetenschapper.
Ja, Lily Bleeker, geboren in 1897. Dus eigenlijk mijn laatste drie vrouwen, Leavitt, Alice Ball en Bleeker, stammen allemaal een beetje uit het einde van de 19e eeuw. Maar Nederland onderscheidt zich wel in een aantal opzichten van de rest van de wereld. En dat wordt denk ik mooi geïllustreerd in het leven van Lily Bleeker.
En Lily Bleeker, ook een naam die ik niet kende. Wie was zij?
Zij was alweer de dochter van een predikant.
Het is wel een thema. Ook,
ja. Het is terugkerend iets wel in de serie ook. Grappig eigenlijk. Dochter van een predikant uit Middelburg die naar de HBS ging. En de HBS wordt in Nederland echt gezien als een emancipatiemotor.
En je zegt, hè? De HBS wordt gezien in Nederland als een emancipatiemotor, ja.
Niet voor vrouwen, maar ook voor mannen. Dus het verhaal wat Hendrik zei, hè, dat de mensen van relatief gewone komaf ook konden gaan studeren. Dat is in Nederland heel erg het verhaal van de HBS. Dus onze Nobelprijswinnaar Johan Diederik van der Waals was een timmermanszoon. Hendrik Lorentz, de hele beroemde Hendrik Lorentz. Die zijn vader was tuinder en een beetje huisjesmelker. Dus de HBS maakte het mogelijk voor kinderen die niet uit de elite kwamen en die normaal gesproken niet zomaar naar het gymnasium zouden gaan, om toch een opleiding te volgen waarmee ze naar de universiteit gingen. En dan in dit geval meestal een beta-opleiding.
Ja, want zo was de HBS ook ingericht. Ja. Dat het dus niet meer Grieks en Latijn en zeg maar die hele humaniora cultuur die in Nederland natuurlijk bijzonder sterk was, en overal eigenlijk, maar echt de moderne wetenschap stond centraal. En dat, ja, dat heeft enorm veel opgeleverd.
Ja. En hoe bijzonder was het dat Bleeker daar naartoe ging als meisje?
Nou, wat het grappige is, dat tot 1906 moesten meisjes toestemming vragen aan de minister om naar de HBS.
Aan de minister?
Ja, en daarna mochten ze gewoon er naartoe. En wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat de belangstelling van vrouwen voor natuurwetenschappen groot was. Dus in die eerste lichting, nadat Aletta Jacobs was hier de allereerste die naar de universiteit ging, maar rond 1900 waren er heel veel vrouwen die kozen voor medicijnen, voor farmacie ook heel veel, maar ook wel voor natuurkunde en wiskunde. Zelfs van alle vrouwen was zo'n 70% die meer voor die richtingen koos. Bijvoorbeeld niet voor het recht, want daar mocht je toch niet als vrouwen in werken.
Dus je ziet eigenlijk zodra die poorten een beetje open gaan, dan stromen de vrouwen binnen.
Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk eerst wel mondjesmaat. Maar hun aantal groeit en rond 1920, dus net na de Eerste Wereldoorlog, is bij de wis- en natuurwetenschappen, met dus medicijnen en farmacie inbegrepen, is 30% van de studenten vrouw.
En het zijn hele kleine aantallen vergeleken bij nu natuurlijk.
Nee.
Nee, maar ik bedoel, toen gingen in Nederland studeren.
Oh, totaal. Ja, de totale populatie. Maar die 30%
is 30%
is
enorm veel. Ja.
Toen ik in de jaren 80 studeerde bij natuurkunde was 2% vrouw. Kan je nagaan, hè? Dus het is daarna helemaal ingestort.
En hoe komt dat dan?
Dat komt naar mijn idee vooral door het koninklijk besluit uit 1924 dat vrouwen verbood te werken in overheidsdienst zo gauw ze huwden. En als je dan denkt aan een vak als bijvoorbeeld natuurkunde, waarmee je docent werd aan een HBS of aan een universiteit ging werken, betekende dat feitelijk dat vrouwen hetzij carrière konden maken, maar dan altijd mejuffrouw bleven ongetrouwd, of trouwden, maar dan werkeloos werden. En dat zag je ook. Dus in de jaren 30 was van de gepromoveerde vrouwelijke natuurkundige 90% werkeloos. En nou ja, het is natuurlijk geen wonder dat de vrouwen dus ook sloten om dan maar geen natuurkunde meer te studeren.
Maar het is extra wrang, want je gaf net aan, weet je, van dat vrouwen dan ook natuurlijk strategisch kiezen. Hè? Dus dat ze niet voor het recht kiezen, maar juist voor de natuurkunde, omdat er dan wel dingen mogelijk zijn. Maar dat die route wordt eigenlijk al kort daarna
afgesneden.
Ik krijg bijna de indruk dat het een reactie is op die toeloop van de vrouwen. Dat het dan het is toch niet normaal?
Ik weet het niet, want dat koninklijk besluit, dat is toen in 1924 aangenomen, werd heel erg gepropageerd door de christelijke regeringspartijen. Dus daar nu zien we wel weer een oppositie eigenlijk, hè, tussen kerk en de emancipatie van vrouwen in de wetenschap. Maar het is wel aangenomen. Het reflecteerde wel de mores in de maatschappij. Hè? Want een groot deel van de maatschappij dacht, was het hier gloeiend mee eens.
Ja. Interessant is dat Nederland neutraal bleef in de Eerste Wereldoorlog. Waardoor dus in alle landen die wel meevochten, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika ook een beetje.
Een mannentekort ontstond.
Een mannentekort, die ging allemaal naar het front, een bekend verhaal natuurlijk. Mm-hmm. En die fabrieken werden bemand door de vrouwen. Dus dat leidde tot een veel grotere emancipatie. Die in Nederland achterbleef. En dit is daar eigenlijk ook wel een aanwijzing voor, vind ik.
Ja. En hoe lang heeft dat koninklijk besluit bestaan?
Het is te danken aan Corrie Tendelo dat het in 1956 werd afgeschaft. Het ging samen met de handelingsonbekwaamheid van vrouwen. Dus vrouwen mochten niet zelf een bankrekening openen.
Als ze getrouwd waren.
Als ze getrouwd waren, geen geld opnemen, geen huis kopen, geen auto kopen. Dus het was echt de man die huishoudgeld gaf. En je zag ook nog echt in de jaren 50, bijvoorbeeld in Vrij Nederland, een hele discussie over dat huishoudgeld en waarom het misschien toch wel goed was dat de vrouw huishoudgeld kreeg. En ook toen het werd afgeschaft, betekende het niet meteen natuurlijk dat de wereld veranderde. Want het was ingeslepen in het hele gedachtegoed.
Het was 30 jaar
lang. Het
was
overgenomen door bedrijven. Dus het heeft nog heel lang nageëild.
Ja,
daar heeft mijn moeder ook wel eens over verteld. Ja, dat het vanzelfsprekend werd geacht. Zij werkte er nog een tijdje door toen ze in 1960 trouwde. Maar dat...
Even terug naar Lily Bleker, want die, ik bedoel, we hebben nu de geschiedenis eigenlijk het doorlopen, maar Lily Bleker heeft dit beleefd, want zij gaat naar de HBS als dat kan, als die toegang er is, maar hoe gaat deze, wetgeving door haar leven spelen?
Ja, zij is echt een held voor mij. Zij ging in Utrecht natuurkunde studeren, promoveerde in 1928, cum laude bij Leonard Ornstein. En werd kort daarna hoofdassistent in zijn lab. Maar Lily Bleker was veel te rebels om als mejuffrouw daar in het lab rond te lopen. Waarbij toch, denk ik, door alle mannen die daar werkten, een enigszins gedienstigde houding werd verondersteld.
Ja, ga jij maar koffie halen of zo?
Ja, dus later ook Ornstein heeft andere vrouwelijke promovendi gehad. En degene die is gebleven, die had ook echt de rol van cadeautjes kopen met Sinterklaas en de thee schenken. Ja. Maar goed, Lily Bleker dacht, dat doe ik niet. Ze ging weg bij het lab, maar ze trouwde ook niet. Ze ging samenwonen met Gerard Willemsen en richtte haar eigen visies adviesbureau op. Ze had goede contacten met Frits Tsernike. Dat was een optica-expert en hoogleraar in Groningen. En onder invloed onder andere van allerlei gesprekken die ze met hem voerde, ging ze zich steeds meer toeleggen op de productie van lenzen en telescopen. En haar bedrijf groeide uit in Utrecht, in panden aan de Korte Nieuwstraat, tot een bedrijf met 25 medewerkers in 1939, toen eigenlijk in Europa de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
En dit is, zij richt dus zelf een adviesbureau op. Ja, met een compagnon dus. Maar terwijl de overheid eigenlijk die route wordt afgesneden, die wordt afgesloten. En de reactie van Bleker is dus niet om dan thuis te zitten, maar dus om door te gaan. Om
dan
doe ik het zelf.
En ze creëert haar eigen omgeving eigenlijk met dat bedrijf ook natuurlijk.
Ja. Dat zelf doen, die autonomie, die karakteriseert haar totaal. Toen de oorlog uitbrak, weigerde ze direct om met de Duitsers samen te werken. Ze had onderduikers in haar fabriek. In 1944 viel daarom de veldgendarmerie binnen. Die wist zij lang genoeg aan de praat te houden om de onderduikers de kans te geven te ontsnappen. En Willemsen en Blekers moesten onderduiken en de fabriek is totaal leeggeroofd. En na de oorlog heeft zij met een herstelkrediet een nieuw bedrijf opgebouwd met een koninklijke onderscheiding. En ze heeft ook dat herstelkrediet echt tot de laatste cent terugbetaald. Zij was echt ontzettend stoer, vind ik.
Na de oorlog is ze met lenzen blijven werken.
Ja, ze heeft in Zeist Bleker Optiek NV opgericht. En het Handelsblad berichtte bij de opening van dat mooie, moderne gebouw. Uiteindelijk werkten er zo'n 150 mensen. Dat tot directeuren zijn benoemd de heren Bleker en Willemsen. Want de gedachte dat Bleker een vrouw was, hè? Vrouw dokter Bleker. Ja. Dat zat niet in, zat gewoon niet onder de hersenpan van de redacteuren.
Zij zet dat bedrijf dus ook gewoon voort, eigenlijk als directeur samen met Willemsen.
Ja, Ja, en nog steeds in hele nauwe samenwerking met Fritz Czernicke. En dat is een mooi verhaal, want Czernicke die had al voor de oorlog het idee gehad voor een fasecontrastmicroscoop, waarmee je transparante kleine organismes of weefsels beter zichtbaar kon maken. En hij had eerder geprobeerd microscoop te ontwikkelen met andere bedrijven, ook in Duitsland. Dat was nog voor de oorlog. Maar na de oorlog heeft hij die fasecontrastmicroscoop helemaal in samenspraak met Bleker ontwikkeld. Zij delen ook het octrooi op de bouw ervan. En toen hij in 1953 voor die ontdekking de Nobelprijs won, was dat natuurlijk een enorme boost ook voor het bedrijf van Bleker.
En dus in dat octrooi staat ook echt, dat staat op naam van Bleker en Czernicke.
Ja, en zij kreeg toen opnieuw een interview met het Handelsblad op de vrouwenpagina. Waar ook nog werd opgemerkt dat ze wel een charmante of vrouwelijke verschijning was. Ik weet het niet, ik weet de letterlijke woorden niet. Maar het was toch een bijzonderheid. En zij is uiteindelijk met Willemsen heeft zij dat bedrijf verlaten of overgedaan. En dat bedrijf is opgegaan in andere bedrijven. En zij is na Willemsen overleden en zij hadden geen kinderen. Zij kreeg Alzheimer en zij was zo erg in de vergetelheid dat ze in een naamloos graf naast Willemsen is begraven. En dat zegt toch ook weer heel veel, denk ik, over de rol van vrouwen in de natuurwetenschap. Moet ik bijzeggen dat haar biograaf Gijs van Ginkel dan weer een van de mannen is die een heel andere rol heeft gespeeld. En die heeft ervoor gezorgd dat daar in 1997 toch een steen is geplaatst.
Ik vind echt ongelooflijk welke obstakels Bleker heeft overwonnen eigenlijk. Als je dat zo allemaal op een rij zet. Dat geldt eigenlijk even zozeer voor Bassie, voor Liefert, voor Bal. En dan moeten we toch even kijken naar de moderne wetenschap tot slot, denk ik. Ik vond het wel treffend, want juist deze week zag ik een artikel waarin werd uitgelegd dat COVID-19 voor vrouwelijke wetenschappers een veel grotere impact heeft gehad dan voor mannelijke. Dus alle wetenschappers zijn minder gaan publiceren, maar vrouwelijke wetenschappers zijn veel minder gaan publiceren. De verklaring wordt gezocht dat tijdens lockdowns toch meer zorgtaken rondom het huis op de schouders van vrouwen terechtkwamen. Hoe kijk jij naar die tijd waarin we nu leven en de positie van vrouwen in de wetenschap?
We zijn er natuurlijk nog steeds niet. Zeker niet in Nederland. Wegens dat koninklijk besluit, denk ik, en het propageren van het kostwinnermodel na de Tweede Wereldoorlog nog eens extra achterloopt in vergelijking tot andere landen. In Nederland zijn een aantal universiteiten zoals Eindhoven, Groningen, Amsterdam, die met speciale beurzenprogramma's de komst van vrouwen naar de universiteit of naar de natuurwiskunde faculteiten hebben geprobeerd te bevorderen. Dan zie je dat dat heel vaak vrouwen zijn die in het buitenland zijn opgeleid en nog niet de Nederlandse vrouwen. Tegelijk zie je dat het aantal wel langzaam groeit. In Nederland dus wat langzamer dan elders. Maar je constateert het zelf al, we zijn er nog niet. Er was laatst een heel mooi stuk, vond ik, in de Groene Amsterdammer van Mark van Ostaaien, een bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit. Die had het over de stip op de horizon. En dat is een beetje hoe het met vrouwenemancipatie gaat. En zeker ook als je kijkt naar vrouwen in natuurwetenschappen. En ook hoe ik het eigenlijk dus als student ervoer. Van ja, maar we gaan hard werken en dan wordt het beter. En in de toekomst wordt het beter. En als vrouwen nou maar hard werken en als ze dit doen en als ze dat doen en als ze zus doen, dan wordt het beter. En hij had een mooie zin in dat stuk. Want het kenmerk van de horizon is dat hij altijd wijkt. Als jij naar voren loopt, dan gaat de horizon even ver naar achter.
Ja.
En dat blijft misschien wel zo, zolang vrouwen nog steeds de minderheid vormen. Want het is de meerderheid die bepaalt hoe het systeem wordt ingericht. En dat is typisch wat je dan bij COVID ziet. Dat de meerderheid heeft bepaald hoe het systeem wordt ingericht. En als er dan zoiets gebeurt als met COVID, dan blijkt dat de minderheid toch weer de zorgtaken oppakt. En dat zal misschien dus pas veranderen als het echt 50-50 is. Of als de wetenschap echt met dat niet zo mooie woord, inclusief is en divers, als het echt heel erg meerstemmig is. Hè, en dat gaat verder dan alleen vrouw-man. Ja. Als het evenwichtig genoeg is.
Ja, en in zekere zin als de wetenschap echt voldoet aan het eigen verhaal over ruimte voor talent, ongeacht afkomst. Wat wel het uitgesproken ideaal is, maar wat in de praktijk hebben we gezien, net in de levensverhalen van deze vier vrouwen zo vaak is achtergebleven.
Ja, en er is natuurlijk heel veel onderzoek dat zegt dat in elk geval in deze tijd diverse teams beter presteren dan monoculturen.
Ja, nou dankjewel Margriet dat je deze vier vrouwen. Online zijn het er nog veel meer. In de serie Ongekend zijn ze terug te vinden op de site. Maar dat je in ieder geval voor nu deze vier vrouwen weer in het voetlicht hebt gezet. Ik ga nog één keer hun namen noemen, zodat ook de luisteraar voortaan daar interessante dingen over te vertellen heeft. We hebben het over Laura Bassi gehad, de eerste vrouwelijke hoogleraar uit Bologna. We hebben het over Henrietta Leavitt gehad, de computer die wetmatigheden over de kilometerpaaltjes van het heelal die doorzag. We hebben het over Alice Ball gehad, die uit bomenhars een lepra-medicijn isoleerde. En we hebben het gehad over Lily Bleker, de vrouw die ondanks wetgeving een eigen lenzenfabriek en fysische adviesmaatschappij is gestart. Dankjewel ook Hendrik voor je bijdrage aan deze aflevering. En dankjewel aan Celine Cornelis en Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!